Jona hoofdstuk 3. Jona hoofdstuk 3. En het woord des Heeren kwam ten tweede male tot Jona. Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en breng haar de prediking die ik tot u spreken zal. Toen maakte Jona zich op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord des Heeren. Nineveh nu was een geweldige grote stad van 3 dagreizen, en Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis, en hij predikte en zeide, nog 40 dagen, en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. En de mannen van Nineveh geloofden God, en riepen een vaste uit, en bekleedden zich van groot tot klein met rouwgewaden. Toen het woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn opperkleed af, trok een rouwgewaad aan en zette zich neder in de as. En men riep uit en zeide in Nineveh op bevel van de koning en van zijn grote, mens en dier, runderen en schapen mogen niets nuttigen, niet grazen en geen water drinken. Zij moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen om zich te bekeren, en ieder van zijn boze weg, en van het onrecht dat aan hen aan hun handen kleeft. Wie weet of God zich mocht omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat hij gedreigd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Ja, geliefde, we hebben al veel in Jona gestudeerd. En Jona is natuurlijk geen boek waarin we alle leerstellingen kunnen vinden. Dan moeten we in de brieven zijn, maar is een prachtige illustratie van al die leerstellingen. En ik heb 8 lessen om nooit te vergeten. En ik zal ze heel kort doen. Misschien dat er verschillende van die lessen nog eens een keer uitdiep, maar 8 lessen om nooit te vergeten. Dus we gaan eigenlijk zo'n beetje boven het hoofdstuk hangen, als een vogeltje zo, en we kijken zo omlaag naar dat hoofdstuk, en we halen de lessen eruit, de hele principiële lessen, die voor ons erg belangrijk zijn. Nu, er zijn er een paar lessen bij die misschien ons doen schrikken, maar het is zo goed om naar Gods woord te luisteren. En de eerste is een hele moeilijke, vind ik. Maar het is wel de grootste les uit dit hoofdstuk. En de eerste les die we leren is dat God zegt, maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en breng haar de prediking die ik tot u spreken zal. En dan staat er, toen maakte Jona zich op. In hoofdstuk 1 staat er, maar Jona maakte zich op om te vluchten. Maar nu staat er, toen maakte Jona zich op. En dat verandert alles. Dat redt die hele stad doordat Jona gehoorzaam wordt. En dat is de eerste les. Gehoorzaamheid is een opening voor een totale verandering van de wereld. Is een opening voor een totale verandering van je leven, van je toekomst, van je gezin. En het is moeilijk om dat allemaal te zeggen, maar het is waar. Als ik terugkijk op mijn leven, dan zijn er de meeste moeilijkheden in mijn leven zijn gekomen doordat ik op cruciale momenten ongehoorzaam was. Ik herinner mij toen ik 27 was, dat ik een enorm verlangen had om naar België te gaan. En ik wist dat dat alles betekende dat ik moest achterlaten in Nederland. En Teuny zag daar vreselijk tegenop. En ik had dat verlangen enorm. En we wisten eigenlijk niet waar we heen moesten, totdat we hier in België kwamen en God sprak. En ik herinner nog dat Teuny toen zei, als wij niet gehoorzaam zijn, dan zal ons hele leven ongelukkig zijn. En we willen toch geluk hebben met de Heere God. Dus we gaan en we hebben alles achtergelaten. Op dat moment was die gehoorzaamheid voor ons niet moeilijk. Want het was een vreugde, omdat God zo gesproken had. Maar God heeft zo geïnvesteerd in Jona's leven om hem te brengen tot gehoorzaamheid. God heeft hem in de storm gebracht. God heeft al die werklieden, heeft hij mee in scène gezet om Jona de lessen te leren. God heeft een vis beschikt. Jona heeft 3 dagen in de vis gezeten. En nu is er vreugde in de hemel. Want Jona is gehoorzaam. En er is achteraf geweldige vreugde bij de 120.000 mensen in Nineveh. Want Jona was gehoorzaam geworden. Als Jona niet gehoorzaam had geworden, had de stad niet gered geweest. En ik weet dat ik theologisch zulke uitspraken niet kan doen. Want ik weet dat er iets anders ook speelt. Gods grote almacht en Gods wijsheid. Maar voor ons komt de boodschap vanmorgen op dat als wij niet gehoorzaam zijn, we in moeilijkheden geraken. En dat is de eerste les. En ik herinner mij nog zo goed toen ik in vakantie was. 1,5 jaar geleden, dat God mij liet zien dat we de dorpen rond Herentals moesten gaan evangeliseren. Heel eenvoudig. Dat was de opdracht. En we doen dat op dit moment. En dat is zo'n intense vreugde voor mij. Dat we als gemeente gehoorzaam geworden zijn. Aan deze eenvoudige dingen. En ga met ons mee. Kijk straks die lijst. En doe het mee. Wees gehoorzaam. Als je in je gezin ontdekt dat de televisie een te veel grote plaats heeft in je leven. Dat de alcohol een te grote plaats krijgt in je leven. Gehoorzaamd. Van de Heer Jezus staat er geschreven dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft door lijden heen. En de Heer Jezus heeft nooit getwijfeld. Maar het heeft hem intens lijden gekost. Hij zegt, mijn spijze is het de wil te doen van mijn hemelse Vader. Dat was zijn eten. En de grote vraag die ik wil stellen is deze. Heeft gehoorzaamheid een geestelijke invloed in je leven? Lig je daarvan wakker? Of lig je wakker van gevolgen? Van noden? Of lig je wakker van gehoorzaamheid? God, ik ben ongehoorzaam. Ik kom in een storm terecht. Ik kom in de vis terecht. En ik wil gehoorzaam zijn, ook al kost dat mij pijn. Ik heb gezondigd vroeger. Ik wil er dwars doorheen. Ook al moet alles openbaar komen in mijn leven. En ik wil in het reine komen met de gehoorzaamheid. Dat is de eerste les. En daar hangt in dit geval de stad van Nineveh vanaf. En dat is heel belangrijk. De tweede les is... Daar staat er zo geweldig in vers 2. Staat er, maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en breng haar de prediking die ik tot u spreken zal. Oh, wat een woord is dat. En ik vraag me dan af toen ik dat las, hoe doe ik dat dan, Heere God? En dat betekent dat ik in het woord moet lezen. De opdracht die God aan mij gegeven heeft van mijn 18e jaar is, dat ik het woord, dat ik zwem in het woord, dat ik leef in het woord, dat ik het woord droom, dat ik het woord zing, dat ik een en al van het woord zal leven. En dat is mijn opdracht. Ik moet veel met het woord bezig zijn. En soms ben ik daar moe van. En dan zeg ik dat ook, Heere God. Zegt, het is allemaal hetzelfde, Heere God. En dan stop ik er een tijd mee en dan komt dat intense verlangen er weer mee bezig te zijn. Dat woord wat ik tot u spreken zal. En Jona die wilde niet naar Nineveh. Hij had in zijn hart, in hoofdstuk 4 komt dat helemaal weer terug, die oude pijn. Hij wilde niet naar Nineveh. En God zei, ik wil hebben dat je spreekt wat ik wil dat je spreekt. Niet wat jij wil. De mensen zijn niet geïnteresseerd in jouw mening. De mensen zijn geïnteresseerd in wat ik over hen denk. En zo is het zo belangrijk dat de gemeente het woord centraal heeft staan. De Bijbel. En we hebben fantastische muziek vanmorgen. Dat was toch indrukwekkend om dat mee te mogen maken en daarbij betrokken te mogen zijn. We hebben een prachtig getuigenis gehoord van hoe God met mensen optrekt. Zo heerlijk. Maar dit is Gods woord. Dat is waar het om gaat. En zo staat het er. Wat ik tot u spreken zal, dat is zo belangrijk. Een derde belangrijke les. Heel verrassend. Moet je eens lezen in vers 5. En de mannen van Nineveh geloofden God. Dat sprong er bij mij uit dit hoofdstuk. Ze geloofden niet Jona. Gelukkig niet. Want even daarna zit Jona onder zijn boompje te treuren en te kniezen en zelf meelijden te hebben. Want hij als grote profeet heeft dan toch maar gefaald en de stad is niet verwoest. En je zou hem een trap onder zijn achterste geven en een verschrikkelijke aframmeling als profeet van de Heer zulke dingen allemaal te zeggen. Maar ik ken dat ook uit mijn eigen leven. En weet je wat zo wonderlijk is? Men geloofde niet Jona, maar men geloofde God. En als je de preek van Jona leest, dat is maar één zin, ik zal er straks nog iets over zeggen, komt God helemaal niet voor. En ik weet ook niet hoe dat werkt, maar het werkt wel zo. Dat God gaat verder dan ons eigen leven. Laten wij ons maar terugstappen. En ze geloofden God. Dat is fantastisch. En heeft dat gewicht ook in uw leven? Belangrijk. Gelooft u God? Gelooft u de gemeente? Gelooft u de oudste van Herentaals? Of gelooft u God? Bent u hier als onafhankelijke en toch ook toegewijde, maar een afhankelijke van de Heere God, maar onafhankelijke van de gemeente? Als het gaat om de principiële dingen van je leven, omdat je zegt, ik geloof God. Ik volg niet de massa, zelfs niet van de gemeente. Want iedereen doet dat vanuit zijn eigen geschiedenis. Ik ben zeer beperkt. Ik ben een Nederlander. Ik heb ook een geschonden jeugd gehad. En allerlei dingen die in mijn leven spelen, zijn niet Gods woord. Maar zijn mijn woorden. En u moet de schriften nagaan. En God geloven. En in Nineveh, ze deden dat. En dat vind ik zo geweldig. En een vierde les is ook belangrijk. Wees getroost. Jona wordt gebruikt. Wees niet van het idee dat je ideaal moet zijn, dat je geen fouten mag maken, dat je niet geschonden mag zijn, dat je niet een onderdeel mag zijn van de wereld, een welvaartskind. God gebruikt ons, God gebruikt u, God gebruikt mij. Laat ons daarin verheugen. Als ik zwak ben, is Hij machtig. Ja, dat is een grote waarheid uit de schrift. Maar zo staat die niet in de schrift. In de schrift staat er, als ik zwak ben, ben ik machtig. En het is zo waar dat Hij machtig is. Maar omdat Hij in ons leven iets kan doen. En Jona was machtig, omdat hij in de vis ontdekt had, wat hij dan zo zegt, zij die nietige afgoden dienen, geven hem prijs die hun goede tieren is. En hij zegt, Heere God, ik heb uw goede tierenheid, ik heb u die goede tieren ben prijsgegeven. Ik ben zelf op de troon gaan zitten, met mijn verleden, met mijn welvaartsidee, met mijn status. En ik heb alles hoger geacht dan u en ik heb er u bijgenomen. En wat u zei tegen mij, wat mij zinde, heb ik verhoogd. En wat u zei tegen mij, wat mij niet zinde, daar ben ik van weggevlucht. En ik heb afgoden gediend. En de afgoden was mijn eigen ik. Was mijn eigen pijn. Was mijn eigen verleden. Was mijn eigen status. Maar Heer, ik wil u dienen. En zwakke mensen kunnen gebruikt worden. En u kunt nu gebruikt worden en morgen weer zwak zijn. Hoofdstuk 3 is een prachtig hoofdstuk van Jona. Hoofdstuk 4 is om radeloos te worden. Ik ben zo dankbaar voor het boek Jona. En God, dat is de vierde les. God wil zwakke mensen gebruiken. Nou, dan een vijfde les die ook zo bijzonder is. Moet je eens kijken naar de preek. Wat een anticlimax is die preek. Ik vind dat een verschrikkelijke anticlimax. Er staat er in vers 4, en Jona begon de stad in te gaan een dag reis en hij predikte en zeide nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Wat een anticlimax. Van Billy Graham is bekend dat hij ergens in een groot gebouw was en Billy Graham was dan een man die had een groot kruis, daar vertelt hij altijd over. En het grote kruis is dat overal waar hij was, er duizenden persmensen waren. Dat vond hij zo erg. Hij kon nooit alleen zijn. En dus in dat gebouw wist iedereen dat Billy Graham er was. En er stond een man in de lift met nog twee andere mensen. En die zei zo tegen Billy Graham, maar niemand wist dat dat Billy Graham was. En die zei, ik heb gehoord dat Billy Graham in het gebouw is. Wat bijzonder, ik ga aan de uitgang staan en ik ga wachten tot ik hem zie. En toen zei Billy Graham, die voor je staat, die is het. Ik ben Billy Graham. En die man die keek hem aan en die zei, wat een anticlimax. Ja. Nou, dat is prachtig om dat te horen, want zo is het ook. Wat kunnen wij ooit voor grootsheid zien aan een mens? Gaat niet. Dat kan ook niet. Ook was dat bij Jona niet zo. Dat is ook bij deze preek niet zo. Misschien had je gedacht, die hele schipbreuk, die vis, dat ongelooflijke wat Jona meegemaakt heeft, dan zal daar een indrukwekkende preek zijn die God aan Jona geeft. Niks van één zin. Maar een heel belangrijke zin. Principe is zo belangrijk hier. Het is een zin over de toekomst. Over 40 dagen. Een zin die zo belangrijk is. Wat je vandaag doet, heeft te maken. Is de basis voor wat er over 40 dagen gebeurt. Wat een belangrijke zin. Dit is het kenmerk van een echt wedergeboren christen. Die zegt, alleen wat ik vandaag doe, heeft consequenties voor morgen. Dus ik maak vandaag een schone lei. Ik ga slapen en ik heb vrede. Ik heb één keer op de autosnelweg gezeten, op weg naar een spreekbeurt. En ik ben na 20 kilometer teruggedraaid. En ik was zo in nood. Ik ben naar mijn vrouw gegaan en ik heb vergeving gevraagd. Want ik dacht, oh God, ik ga een ongeluk krijgen. En dan zit mijn vrouw tot haar leven lang met dit in haar leven. Dat kan niet. Ik ben teruggedraaid. Wat je vandaag doet, heeft consequenties voor morgen. En Nineveh, die leefde die stad met feestvieren. Straks zullen we de zonde ook nog even bekijken wat ze deden. En ze hadden nooit het idee van dat het leven van vandaag consequenties heeft voor morgen. Als u hier vandaag bent en u denkt dat de zonden van gisteren wel zullen slijten en geen consequenties hebben voor uw leven en dat u niet die beleidt met de Heere God en goed maakt, dan heeft u niet door wat een impact dat heeft in uw leven, in uw brein, in uw moed, in uw vrijmoedigheid, in uw kracht en u zult wegkwijnen. En dan zult u verzorgd worden. En de medische wereld zal alles voor u doen. Maar u hebt niet door dat dat te maken heeft met wat u in het verleden gedaan heeft en niet opgeruimd hebt. En de prediking van Jona aan Nineveh is over 40 dagen. En die mensen begrepen dat. En die zeiden over 40 dagen. En ze zeiden niet, wat is dat voor een schandalige vent? Die gaat er even over 40 dagen. Ze zeiden ook niet, oh, maar het duurt nog 40 dagen, het duurt nog anderhalf maand. Niks ervan. Ze zeiden, oh, ons leven nu bepaalt wat er over 40 dagen gebeurt. En ze bekeren zich. En over 40 dagen gebeurt het niet wat is aangezegd. Wat een belangrijke woord is dat. En dan staat er dat de stad tot bekering komt. Moet je luisteren, daar staat in vers 8, zo prachtig. Zij moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier, en met de kracht tot God roepen. En zich bekeren een ieder van zijn boze weg. En van de onrecht dat aan hun handen kleeft. Ja, ik vind dat zo prachtig zoals dat hier staat. Het is een geweldige les. Er zegt niet... De oudsten moeten nu eens even bekijken wat voor zonde dat er allemaal bij die ander leeft. Nee, de oudste moet zijn zonden eens bekijken, dat staat er. U moet niet kijken welke zonde er bij uw andere leeft, maar bij uzelf. Een ieder staat er. Een ieder. Ieder persoonlijk. Van zijn boze weg. En dan staat er... En van het onrecht dat aan hun handen kleeft, die stad was vol corruptie. O, lieve mensen. In Algerije is een half jaar geleden of drie kwart jaar geleden een jonge man van in de 20 die een marktkramer was, die gewoon met fruit stond op de markt, maar zijn leven moe getergd was door de politie, omdat de politie corrupt was en geld vroeg voor zijn standje en hij meer geld moest afgeven aan de corrupte politie dan dat er binnenkwam met wat hij verkocht. En die man was wanhopig, die kende God niet. En die heeft zijn lichaam in brand gestoken. En die is gestorven. Heeft u de foto's gezien toen hij in het ziekenhuis lag? Het enige wat je nog kon zien was zijn ogen. De rest was allemaal in doek. En toen kwam de president bij hem. En die kwam daarnaar kijken. En het hele volk kwam in opstand. En de president is eruit gegooid. Het hele volk kwam in opstand. Omdat wat hier staat, het onrecht aan hun handen kleefde. Omdat ze corrupt waren. Omdat ze geld vroegen. Dat hun niet toekwam. En het hele volk onder spanning kwam te staan. En één zet zijn leven in brand. En dat is een ongelooflijke explosie geworden. Waar heel de Arabische wereld door in opstand is gekomen. En duizenden doden zijn gevallen. Oh, het is zo geweldig om je te bekeren tot God. In Nineveh valt er geen één dode. Geen één dode. Omdat ieder persoonlijk bij de Heere God komt. En omdat ieder persoonlijk zijn zonde beleidt, valt geen dode. Fantastisch is dat. Fantastisch is dat. Geen opstand ook. Moet je maar kijken in vers 6. Toen het woord de koning van Nineveh bereikt, moet je eens kijken hoe prachtig die Bijbel is, stond hij op van zijn troon. Ik vind dat prachtig. Daar zat hij op zijn troon. En hij dirigeerde al die onrecht. En hij stimuleerde al dat kwaad. En hij organiseerde feesten die goden niet welgevallig was. En het woord kwam tot hem en hij staat op van zijn troon. Hij blijft er niet op zitten. In de Arabische wereld blijven ze erop zitten. In Syrië blijft hij erop zitten. En er komen duizenden mensen om van ellende. Deze man niet. En hij legde zijn opperkleed af. Hij legt zijn koningskleed af. En trekt rouwgewaad aan. En zette zich neder in de as. Wauw. Dat is een geweldig voorbeeld. Waar Jezus zo diep van onder de indruk was, dat hij het later noemt tegen Israël. Nineveh zal u voorgaan in het koninkrijk van God. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking. Ze zijn van de troon afgekomen. Ze zijn in as gaan zitten. Oh, wil u dat persoonlijk doen? Wil ik dat persoonlijk doen? Als er in uw leven onrecht is, wat maar een tiende is van het onrecht wat uw buren hebben gedaan. Maar dat u persoonlijk dat neemt en naar de Heere God gaat, zoals de koning. En er komt geen opstand in de stad. Ze zeggen niet, de koning is corrupt. We gaan de koning vermoorden. Nee, er is een geweldige uitweg voor al die spanningen. Als we de Heere God lief hebben. En als we hem dienen. En dan de laatste les. God trekt het oordeel in. Wat een prachtige zaak. Er is een uitweg voor het oordeel in ons leven. Het oordeel wat er op dit moment al op ligt, is een uitweg voor. Eenvoudig knielen. Er is een uitweg voor alle haat in ons leven. Is eenvoudig. Bij het kruis kijken naar hem. Want dat kan ons zo vastpakken. En alle pijn die er ligt, loslaten. Zo geweldig. En er staat er laatste, dat hoofdstuk eindigt, toen God zag wat hij deed. Hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het de Heer. Over het kwaad dat hij gedreigd had te zullen doen. En dan die geweldige woorden, en hij deed het niet. Hij deed het niet. Waarom deed hij dat niet? Omdat hij het kwaad ging vergoeilijken? Nee. Hij deed het niet omdat hij al die toorn op zijn zoon heeft afgewend. En de stad spaarde. Nou, geweldige lessen. De eerste les is gehoorzaamheid. Wat een belangrijke les. De tweede les is alleen Gods woord. Dat moeten wij spreken. Derde les is, ze geloofden niet Jona. Moet niet mij geloven. Gods woord geloven. En ik hoop zo van harte, dat is mijn bede natuurlijk, dat je op mij geloven mag. Maar niet a priori. Als ik iets zeg wat goed is, dan mag je dat doen. Maar nooit denken dat iets met mij te maken heeft, uw geloof. Dat heeft met God te maken. En met zijn woord te maken. En natuurlijk mogen wij dat als oudste nooit misbruiken en er een zootje van maken. Dat is verschrikkelijk. Dat mag natuurlijk niet. Wij moeten persoonlijk met de Heere God wandelen. En als we dat niet doen, zullen we extra door de Heere benaderd worden. Ze geloofden God. En God gebruikt zwakke mensen. Het vierde. En dan het vijfde. Die preek, die eenvoudige preek over de toekomst. Het heden heeft een link met de toekomst. En daarom is vergeving, verzoening. Zo belangrijk. Voor vandaag. Zodat morgen vrij is. Om de stem van God te horen. En zijn weg te gaan. En dan. Het zesde. De stad bekeerde zich. Van hun boze wegen. En er is een uitweg. Voor alles. Niets hoeft ons achtervolgen. We kunnen verlost worden. Door bekering. En door wedergeboorte. En dan. Er komt geen opstand. Maar wat is dat geweldig. De koning komt van zijn troon. Rouwgewaad aan. Gaat in as zitten. Wat is dat een geweldig voorbeeld. Dat de koning geeft. En dan het laatste. De Heere deed het niet. Geprezen zij de eeuwige, onveranderlijke God. Die het niet deed. Die niet doet naar onze zonde. Maar werkt overeenkomstig zijn genade en zijn liefde. Halleluja. O Vader, dat deze lessen nooit uit ons leven zullen zijn. Dank u voor dit eenvoudige hoofdstuk. Dank u voor Jona. Maar dank u bovenal voor de regie van u. Geprezen. Zij uw naam en zegent ieder van ons persoonlijk met deze woorden om Jezus wil.